Niet heeft schuldig gemaakt aan onrechtmatige daden. Verder gaat er een collectieve klacht naar de burgemeester, welke eigenlijk verantwoordelijk is. Hij zette de mobiele eenheid in nadat ze 3 dagen geconsigneerd was. Dus hij wist dat er echt zwaar gewonden konden vallen om de mobiele eenheid zich niet in kon houden. Verder worden er vermoedelijk ook individuele klachten ingediend. En verder komt uiteindelijk vermoedelijk nog een brochure hoe alles is gegaan.
Ja. En een en ander hebben jullie ook vervat in een adres en dat gaat aan de gemeenteraad?
Ja.
Voor woensdag?
Voor woensdag. We hebben een adres gestuurd naar de gemeenteraad. Dit noopte ons te meer omdat de burgemeester helemaal niet zegt over wat die dag eigenlijk gebeurd is. Hij zegt, voorts moest de politie elders in de stad optreden. Bij die rellen raakten zeker 40 politiemensen en 30 burgers meest licht gewond. Rond 12 uur was de hele stad weer rustig. Hij zegt er eigenlijk niets over dus. Terwijl het gewoon wel heel cruciaal is om te weten. Aan de ene kant zegt hij van de politie heeft ontzettend correct opgetreden bij die actie rond de Vondelstraat om 7 uur 's morgens. Dat is heel goed gegaan. Aan de andere kant zegt hij dan ook van ja, de politie, er waren wat lichte reddetjes. Terwijl volgens ons vermoeden ook die reddetjes duidelijk te wijten zijn aan de politie. En voor zover ze dan te wijten zijn aan de krakers. Dat dan komt door de vertwijfeling die is opgetreden, door de ontzettende overkill die er was op maandagochtend.
Ja, de klachten die gaan dus directer over wat er na de ontruiming van de barricades is gebeurd dan tijdens die ontruiming. Want dat ging, dat hebben we, oh jij komt hier weer rechtstreeks in onze uitzending kunnen horen, dat ging allemaal nog vrij netjes.
Ja, die ontruiming ging vrij netjes. Daar zijn ook een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Een oorzaak is bijvoorbeeld het feit dat ze met een, dat er 1100 agenten waren, kortom dat iedereen zich gedekt voelde, waardoor krakers ook niets terug durfden te doen. Andere oorzaak ligt erin dat er ontzettend veel pers aanwezig was, dus ze konden gecontroleerd worden en konden foto's gemaakt worden. Dat merk je bijvoorbeeld aan de Nieuwe Kerk, daar was geen pers aanwezig, dus werd er heel hard geslagen. En als derde oorzaak is dan het feit dat ook de bazen van de politie aanwezig waren. De commandanten die konden ook zien wat de mensen deden.
Ja.
Dat is eigenlijk de oorzaak waarom het zo rustig is gegaan.
Ik wil tot slot nog heel even met je ingaan op het notitie van BNW. Dat is een dik pak papier dat morgen als discussiestuk in de gemeenteraad geldt. Daarin schuift de burgemeester toch weer een stuk van zijn verantwoordelijkheid af. Die ontruiming, dat inzetten van al dat materieel, is een zaak van het Openbaar Ministerie. En hij zegt zelfs in een passage hardop dat hij niet geïnformeerd was, geen toestemming had gegeven, maar dat dat ook niet hoefde.
Nou, dat het niet hoefde lijkt mij heel onwerkelijk, zeker als je de politiewet goed doorneemt. Ik denk eerder dat het heel ongebruikelijk is dat 70 man van de mobiele eenheid ingezet worden voor een normale ontruiming. Mobiele eenheid wordt in principe alleen maar ingesteld als het gaat om verstoring van de openbare orde. Daar is de burgemeester direct verantwoordelijk voor. Dus is hij ook eigenlijk direct verantwoordelijk voor hoe de mobiele eenheid heeft, wat de mobiele eenheid al daar gedaan heeft op vrijdag de 23e. Het is natuurlijk wel heel slim van de burgemeester om het af te spelen op het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie kan alleen maar politiek getoetst worden via de Tweede Kamer. Namelijk de vraag te stellen aan de minister van Justitie. Nou, de Tweede Kamer wil deze beleidsdiscussie voorlopig niet. En zo blijft wie de verantwoordelijkheid heeft voor dit optreden eigenlijk volstrekt in het vage hangen. Nou, dus politiek een heel discutabele en ongewenste zaak.
Dat moet de gemeenteraad dan morgen maar zien uit te vissen. Laatste vraag. Openingstijd, adres van het klachtenbureau politieoptreden.
Het klachtenbureau is in principe elke dinsdagmiddag geopend van 4 tot 8. Bij noodsituaties zijn we meer geopend, zoals bijvoorbeeld afgelopen week. Dan hoor je dat wel via de radio en kranten. Ons telefoonnummer is 258-000 en het adres is Rozengracht 105 in het Bolscomplex.
Dankjewel Gerard Hamer. Acties enige tijd geleden bij het bureau Eitunnel van de politie voor vrijlating van de kraakster Nanda. Daar werden toen 2 jongens opgepakt. Na 4 dagen kwamen de jongens weer op vrije voeten, maar daar is de officier van justitie het niet mee eens. Hij is in hoger beroep gegaan om de jongens opnieuw in hechtenis te nemen. Vanochtend werd deze zaak behandeld voor de raad van de Amsterdamse rechtbank. U hoort het verhaal van Arjen, 1 van de 2 opgepakte jongens.
Nou, wij zijn, John, Ton en ik zijn maandag na de eerste ontruiming van de Vondelstraat zijn we opgepakt. Omdat we protesteren tegen de vasthouding van Nanda, die toen vast zat. En tegen de acties van de mobiele eenheid bij de Vondelstraat. En we worden verdacht van het gooien van rookbommen en verfzakjes. We hebben daar toen 4 dagen vastgezeten op het politiebureau. De officier van justitie heeft toen geëist dat wij nog langer vast moesten zitten in het vooronderzoek. En de rechtercommissaris die heeft toen beslist dat er geen wetsgronden voor waren. Nu is...
Waarna jullie weer op vrije voeten werden gesteld.
Ja, we kwamen toen weer vrij. En nu is de officier van justitie in hoger beroep gegaan. En hij voert daar als voornaamste argumenten aan dat voorkomen moet worden dat wij weer een nieuwe acties tegen de woningnood moeten gaan voeren.
Zolang jullie vrij zijn, zijn jullie gevaar voor acties van de politie die zouden jullie kunnen ondermijnen?
Ja, dat voeren ze aan. Maar in feite komt dat er natuurlijk op neer dat ze proberen om op deze manier de acties tegen de woningnood aan te pakken. Dat zeggen ze natuurlijk niet met zoveel woorden, maar dat impliceert het wel.
Hoe loopt dat nu? Wanneer komt daar een uitspraak over?
Nou, er komt één deze dagen een uitspraak, dus dat zal begin van deze week zijn. En dan wordt er beslist of wij weer vast moeten zitten of dat we vrijgelaten worden.
En voor hoe lang zou dat zijn?
Nou, dat is om te beginnen een periode van 12 dagen en dat kan uitlopen tot in totaal 106 dagen.
Hebben jullie zo'n zwaar misdrijf gepleegd?
Ze beweren van wel. Hè, de rechtsorde wordt ondergraven. En dat mag natuurlijk niet van meneer Nomers.
Wat hebben jullie letterlijk gedaan?
Wij hebben niets gedaan. We ontkennen natuurlijk alles.
De Vondelstraat. In de verklaring voor de Amsterdamse gemeenteraad eisen de wijkcentra dat geen gewelddadige ontruimingen meer plaatsvinden ten gunste van speculanten of bij een achterstand in de betaling van huur. Bij gewelddadig optreden zal de gemeente in de toekomst ook de wijkcentra tegenover zich vinden, aldus de verklaring. De politierechter in Utrecht heeft 37 jongeren uit het bezetten van een kamer in het Utrechtse Paleis van Justitie half november vorig jaar. De bezetting was een protest tegen een bevel tot ontruiming van een Utrechts kraakpand. De officier van justitie had gevangenisstraffen van 2 weken geëist. De politierechter vindt dat opnieuw is aangetoond dat er haast moet worden gemaakt met de leegstandwet. Dit was het nieuws.
Via de FM-band op 94,3 MHz luistert u naar Stad Radio Amsterdam.
Dag allemaal, van harte welkom voor de tweede keer vandaag bij Stad Radio Amsterdam. En het is 2:30 over 5 op deze dinsdag de 11e maart. Tot 7 uur krijgt u van ons het volgende. Amsterdamse politieorganisaties richten zware beschuldigingen aan het adres van Stad Radio Amsterdam. De jonge socialisten in de Partij van de Arbeid in Amsterdam willen dat burgemeester Polak verdwijnt. De scholenvereniging Amsterdam-Zuid wint een kort geding tegen krakers. Een demonstratie met zout bij een Frans verkeersbureau. Otto Romeijn over het Soeterein Theater. Meer informatie over theatergroep Bakuba en over de stakingsactie in de theaterwereld. Het LOBH gaf vanmiddag een persconferentie over de aankomende leegstandswet. Om 17:55 spelen we de prijsvraag. En tussen 18:00 en 19:00 geen Amsterdam Sociaal zoals aangekondigd. Maar daarover hoort u straks na de volgende plaat meer. De Amsterdamse afdelingen van de Centrale van Politieorganisaties en de Vereniging van Hogere Politieambtenaren hebben zware beschuldigingen geuit aan het adres van Stad Radio Amsterdam. In een verklaring stellen de organisaties dat zij aannemen dat er een justitieel onderzoek wordt ingesteld naar de rol die Stad speelde rondom de gebeurtenissen bij het kraakpand aan de Vondelstraat. Zo schrijven de organisaties onder meer: Radio Stad heeft zich eerder rondom de gekraakte panden op de Keizersgracht gecompromitteerd door het permanente bemannen van de zogenaamde illegale zender Grote Keizer, die in werkelijkheid apparatuur betrof die door de NOS ter beschikking van Radio Stad is gesteld. De organisaties stellen voorts dat Stad verplichtingen zou hebben tegenover de krakers. Wanneer zij haar verplichtingen op dit punt niet was nagekomen, zou dat ongetwijfeld repercussies voor deze omroep hebben gehad, aldus de verklaring van de organisaties. In antwoord op deze verklaring stelt hoofdredacteur Leo Jacobs van Stad Radio Amsterdam het volgende. De verklaringen van de afdelingen Amsterdam van de beide politiebonden laat zich splitsen in 2 delen. Daar waar het gaat over de politie en daar waar het gaat over Stad Radio Amsterdam. De beschuldigingen aan het adres van Stad zijn ongegrond en het is te betreuren dat deze zomaar in de openbaarheid worden gebracht zonder dat contact is opgenomen met Stad, ook al omdat de onjuistheid van de ten laste gelegde feiten gemakkelijk valt aan te tonen. Waar gesteld wordt dat de politie uitermate moeilijke tijden doormaakt, erkent de hoofdredacteur van Stad Radio Amsterdam dat de Amsterdamse politie inderdaad in uiterst moeilijke omstandigheden opereert zonder daaraan zelf schuld te dragen. De hoofdredacteur vindt deze betreurenswaardige situatie echter geen reden om Stad Radio Amsterdam te betichten van handelingen als eerder omschreven. Ik zei u al in de inleiding, tussen 6 en 7 uur straks geen Amsterdam Sociaal zoals aangekondigd. Daarover Peter van Ingen.
Ja, Amsterdam Sociaal had vanavond 4 medewerkers van het Amsterdamse politieapparaat uitgenodigd om eens wat dieper in te gaan op belevenissen die je hebt als je met de mobiele eenheid werkt. Ze praten over het geweldsmonopolie wat je hebt als politie. Hoe het is om uren zitten wachten voordat je uit moet rukken. Enzovoort, enzovoort. 4 medewerkers waren bereid om mee te doen met die uitzending, om dan direct met u, luisteraar van Stad Radio Amsterdam, daarover te praten. Maar om 3:55 vanmiddag belde hoofdinspecteur Dietz op met de volgende mededeling. De korpsleiding vindt het niet opportun, en opportun betekent gelegen komen, vindt het niet opportun een dergelijk gesprek op dit moment aan te gaan. Dat wil zeggen, de 4 medewerkers mogen niet naar Stad Radio Amsterdam komen om van 6 tot 7 in Amsterdam Sociaal over allerlei zaken te praten. Dat betekent, dit was een rechtstreekse uitzending, dat wij niet iets anders hebben. Daarom een uur muziek tussen 6 en 7 in plaats van Amsterdam Sociaal.
De krakersgroep Grote Keizer is verantwoordelijk voor het revolteren in het weekend van 29 februari tot en met 3 maart. De gebeurtenissen van de dagen voorafgaand aan 29 februari hebben dat overtuigend aangetoond. Ook dit constateren de Amsterdamse afdelingen van de Centrale van Politieorganisaties en de Vereniging van Hogere Politieambtenaren in de eerder genoemde verklaring. De organisaties noemen het onaanvaardbaar dat de krakersgroep thans ruimschoots de gelegenheid wordt geboden zich achter een anonieme groep sympathisanten geweldplegers te verschuilen en daarmee de eigen verantwoordelijkheid te ontkennen of te ontgaan. Zij bepleiten mede op grond hiervan het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek tegen onbekende daders om alsnog de individueel verantwoordelijke daders aan te houden en voor te geleiden. De jonge socialisten in de PvdA, afdeling Amsterdam, willen dat hun partijgenoot burgemeester Polak opstapt vanwege diens optreden bij de gebeurtenissen rond het gekraakte pand Vondelstraat 1 Constantijn Huygensstraat. Tijdens het weekeinde van 29 februari tot en met 3 maart heeft het gemeentebestuur zich verscholen achter allerlei formeel juridische argumenten en is daarbij tegelijkertijd helemaal voorbijgegaan aan de eisen van de 53.000 woningzoekenden in de hoofdstad, aldus de jonge socialisten in een open brief aan burgemeester Polak. Wie aan het grondrecht op huisvesting voorbij gaat en overgaat tot herstel van de rechtsorde op basis van een burgerlijke uitleg daarvan, moet zich afvragen of hij, zij, nog langer de verantwoordelijkheid van een bestuurder kan dragen. Volgens de PvdA-jongeren heeft burgemeester Polak waarschijnlijk de fout gemaakt door hulp van Den Haag in te roepen. Datzelfde Den Haag dat niet bereid is om de voorwaarden te scheppen voor een doelmatig beleid op het punt van jongerenhuisvesting. Socialisten, en dus ook socialistische bestuurders, mogen nooit overgaan tot het inzetten van machtsmiddelen die indruisen tegen het principe dat voor socialisten als uitgangspunt voor politiek handelen geldt. Daarom had het ook voor burgemeester Polak onaanvaardbaar moeten zijn geweld in te zetten ter bescherming van speculatie, zo menen de jonge socialisten van de PvdA in Amsterdam. Binnen het spanningsveld van eigenmachtig optreden van woningkrakers, de sluiteloosheid van het Amsterdamse gemeentebestuur en het ontbreken van voldoende wettelijk kaders loopt de politie het grote risico letterlijk en figuurlijk de klappen te moeten opvangen van een falend beleid. In Amsterdam heeft de politie met ruim 60 gewonden de tol betaald voor het herstel van de openbare orde waarop in gevaarlijke en ernstige mate inbreuk was gepleegd. En dat zegt voorzitter H.J. Theeuwen van de Algemene Christelijke Politiefederatie, de ACP, in een commentaar op de gebeurtenissen in Amsterdam in het blad Contact van de federatie. Volgens de heer Theeuwen is het niet vreemd dat zich de vraag voordoet hoe lang het Amsterdamse korps en de individuele korpsleden de souplesse kunnen blijven opbrengen om de taak die van hen verwacht wordt te blijven uitoefenen. Juist het Amsterdamse politiekorps heeft volgens de heer Theeuwen de laatste jaren bijna continu onder kritiek gestaan, waardoor het vele goede dat ten behoeve van de eigen bevolking is gedaan, werd overschaduwd en negatief werd geïnterpreteerd. Werken binnen zo'n klimaat, dat is verziekt door negativisme en onbegrip, is bijna niet meer vol te houden, aldus de voorzitter van de ACP. Ondanks dat wordt volgens hem van de Amsterdamse politie nog steeds verwacht dat onverdroten wordt doorgegaan op de weg die bezaaid is met voetangels en klemmen. De psychische druk die daardoor ontstaat, vergt het uiterste van de individuele politieman en legt een welhaast onverantwoorde spanning op het korps dat geacht wordt steeds wel overwogen op te treden ter bestrijding van de misdaad en ter bescherming van de bevolking, aldus de heer Theeuwen. 10 wijkcentra in Amsterdam hebben vandaag een verklaring uitgegeven waarin zij hun verbittering uitspreken over het optreden van leger en politie op maandag 3 maart rond het pand in de Vondelstraat. Zij eisen dat geen gewelddadige ontruimingen meer plaatsvinden ten winste van de speculanten of van woningen waarvan de bewoners te laat zijn met het betalen van de huur. De wijkcentra kondigen aan dat bij een gewelddadig optreden in de toekomst de gemeente ook de wijkcentra tegenover zich zal vinden. Volgens de wijkcentra neemt gewelddadig optreden de plaats in van wat een goed volkshuisvestingsbeleid zou moeten zijn. Zij eisen dat de gemeenteraad van Amsterdam zich stelt achter de acties tegen de speculanten, de leegstand, het onttrekken van woningen aan het distributiebestand en de te hoge huren van nieuwbouwwoningen. De verklaring zal worden aangeboden aan de gemeenteraad die morgen een debat wijdt aan de gebeurtenissen rondom dat gekraakte pand in de Vondelstraat.
De kraakgroep in Amsterdam bestaat bij de politie de tendens op krakers in te hakken. Daarbij zou zij worden gestimuleerd door de overheid. De krakers zien daarin een strategie. Al maandenlang wordt door ontruimingen met groot machtsvertoon van de zijde van de politie haat gekweekt bij de krakers tegen de mobiele eenheid en onrust bij de politie, aldus de krakers. Het treffen op vrijdag 29 februari tussen krakers en mobiele eenheid, rondom het pand in de Vondelstraat, waarbij de mobiele eenheid werd verdreven, is volgens de krakers uitgelokt. De politie had bezetting van het pand door krakers kunnen voorkomen, omdat zij zeer tijdig op de hoogte was van de actie. Daarentegen is bewust aangestuurd op een confrontatie volgens de krakers, omdat men verwachtte een grote groep krakers in één keer uit te kunnen schakelen. In een eerste reactie op de verklaring van de Amsterdamse afdelingen van de Centrale van Politieorganisatie, CPO, en de Vereniging van Hogere Politieambtenaren, VHPA, wijzen de krakers de beschuldigingen en de voorstelling van zaken daarin af. De krakersgroep Grote Keizer, die volgens de politieorganisaties in het weekend van 29 februari tot en met 3 maart gerevolteerd zou hebben, bestaat volgens de krakers niet. Binnen de gezamenlijke kraakgroepen Amsterdam bestaat slechts het geval de Grote Keizer, waarbij bewoners zich verzetten tegen ontruiming. Het gerechtelijk onderzoek tegen onbekende daders dat volgens de politieorganisaties zou moeten worden ingesteld, vinden de krakers rechtstreeks in verband staan met de al gesignaleerde intimidatietactiek. Op grond van de zinsnede de kolonne eenmaal in beweging kan niet worden gestopt, en die kwam voor op de pamfletten die tijdens de actie van politie en leger op 3 maart uit een helikopter werden gestrooid. Op grond van die zinsnede overwegen de krakers een proces aan te spannen tegen de gemeente Amsterdam en of de staat der Nederlanden. Volgens de krakers komt die zinsnede neer op een bevel tot doodslag. Ze hebben over dit mogelijk te voeren proces contact opgenomen met hun advocaten. Agenten in Burger van de Amsterdamse politie hebben zich niet als zodanig bekendgemaakt toen zij met geweld optraden tijdens de kraakrellen van maandag 3 maart in de hoofdstad. Dat hebben politievoorlichter Hoornstra en hoofdinspecteur Kuiper, chef van het bureau Warmoestraat, gisteren toegegeven tegenover het ANP. De Nederlandse Politiebond en de Algemene Christelijke Politiefederatie hebben hier verontwaardigd op gereageerd. Tijdens de rellen rond en op de Dam die plaatsvonden nadat met behulp van de zogenaamde tankdozers de barricade bij het gekraakte pand in de Vondelstraat waren opgeruimd, heeft een eenheid van 10 man van het bureau Warmoestraat een groep mensen met geweld verspreid, en dat zouden rellenmakers zijn geweest. De agenten voeren hun charge uit in burgerkleding en zonder dat zij zich tevoren als politiemensen bekend hadden gemaakt. Er is inmiddels een intern onderzoek bij de politie op gang gekomen nadat een van de aangevallenen een klacht had ingediend. Volgens de politiebonden is een dergelijke handelwijze ontoelaatbaar. Hoe moet zij de situatie van de politie in Amsterdam tijdens de kraakrellen ook hebben gevonden? Hoofdbestuurder Franke van de PNB zei des gevraagd: wij pleiten juist voor duidelijkheid in het beleid met betrekking tot het politieoptreden, en dit is juist het tegenovergestelde. Ook voorzitter Theeuwen van de ACP sprak zijn verontrusting uit over het gedrag van de agenten in Burger. We vragen enerzijds begrip voor de moeilijke positie van de politieman, maar we willen gemaakte fouten niet wegpoetsen, die moeten aan de kaak worden gesteld. Hoofdinspecteur Kuiper zei desgevraagd tegen het ANP dat een passend optreden was tegen een groep rellenmakers. De rechercheurs zouden in actie zijn gekomen toen de groep zich dreigend uitte tegenover de mobiele eenheid die zich een eind verderop bevond. De uitingen waren nog niet in daden omgezet toen de anonieme eenheid de groep met de gummiknuppel verspreidde. en daarbij viel volgens Kuiper 1 gewonde. Volgens deze politieofficier was het een normaal politieoptreden, waarbij was gekozen voor een burgereenheid vanwege het verrassingseffect dat ontbreekt bij een actie van de mobiele eenheid. Volgens Kuiper bestaan er geen instructies voor het inzetten van politiepersoneel in burger in situaties als de kraakrellen, maar volgens hem is het niet de eerste keer geweest. Hij zei dat maandag 3 maart was besloten tot de inzet van agenten in burger in overleg met het crisiscentrum van de Amsterdamse politie, omdat de mobiele eenheden weinig greep konden krijgen op demonstranten die zich schuldig maakten aan gewelddadigheden. Kuiper zei dat de betrokken groep demonstranten gewapend was met fietskettingen, stukken hout en andere slagwapens. Berichten als zou de groep ongewapend zijn geweest zijn volgens Kuiper onjuist. Volgens de hoofdinspecteur hebben rechercheurs tijdens de verspreidingsactie ook klappen gekregen. En over de reactie van de bonden zegt hij, de Amsterdamse politie maakt zelf uit hoe zij optreedt. De Universiteitsraad van de Universiteit van Amsterdam heeft gisteravond in een motie het optreden van een groep Marokkanen tegen landgenoten die hun toevlucht in de Mozes en Aaronkerk hadden genomen, afgekeurd. Een meerderheid van de raad nam eveneens een motie aan waarin het beleid genomen, afgekeurd. Een meerderheid van de raad nam eveneens een motie aan waarin het beleid ten aanzien van het gekraakte pand in de Vondelstraat wordt afgekeurd. En die afkeuring gold vooral het inzetten van tanks bij het opruimen van de barricades. Volgens de raad lag geen gerechtelijke uitspraak ten grondslag aan de ontruiming van het gekraakte pand in de Vondelstraat op 24 februari, dus voor het opwerpen van de barricades. Een protest tegen de intimidatie van de Marokkanen in de Mozes en Aaronkerk is ook gekomen van de Liga voor de Rechten van de Mens in Amsterdam. De strijd van de buitenlandse arbeiders, die thans in de kerk asiel hebben gevonden om te protesteren tegen de uitvoering van de nieuwe wet arbeid buitenlandse werknemers, heeft de volledige sympathie van de Liga. Het gaat hier immers om het fundamentele en erkende recht van ieder mens op arbeid. De Liga spreekt haar afschuw en verontwaardiging uit over alle intimidatiepogingen die door overheid en samenleving tegen deze gediscrimineerde groep buitenlandse arbeiders worden ondernomen. Vanmiddag om 1 uur begint de gemeenteraad daarover te praten. En zij doen dat aan de hand, die gemeenteraadsleden doen het aan de hand van een notitie die burgemeester en wethouders over die hele geschiedenis maakten. En die vorige week vrijdag werd gepresenteerd. Ik moet u in ieder geval melden dat wij waren van plan om dat vanmiddag uit te gaan zenden, maar CRM, het ministerie, heeft niet bewilligd in een verzoek onderzijds om dit debat rechtstreeks uit te zenden buiten de normale zenduren. Zo heet dat. Hans van der Boom loopt vooruit aan de hand van die notitie.
Die vanmiddag dus besproken gaat worden, maar zeker ook vanavond en vrij zeker ook een gedeelte van de nacht die daarop volgt. De notitie van BMW, daar heeft u misschien al wat over gehoord of over gelezen. Wij van onze kant willen daar ook ons licht even over laten schijnen. Het is een dik pak papier waarop op pagina 1 staat dat de gebeurtenissen elkaar zo snel hebben opgevolgd en deze nota zo snel gereed moest zijn dat het niet is uitgesloten dat er omissies zijn, oftewel dat er kleine foutjes zijn gemaakt. Nou, blijkbaar is dat ook gebeurd. Als we gaan bladeren, dan constateren we dat allereerst de eerste kraak van het pand, het is voor de eerste keer gekraakt en meteen daarna ontruimd door de politie. Toen is er een belangrijke rol gespeeld door de politiechef, de commissaris de heer Jacobs. Die heeft een heleboel dingen nagelaten te doen. Hij heeft geen woonvergunning gezien. Hij heeft geen huurcontract gezien. Hij heeft niet het pand gezien van binnen om te zien of het voor de kraak dan wel al dan niet bewoond was. Dat heeft hij ook tegenover Radio Amsterdam verklaard. En nou zegt in de notitie burgemeester en wethouders dat de politie in de praktijk zal moeten volstaan met een kort en feitelijk onderzoek. Dat dat in sommige situaties niet anders mogelijk is. Maar zelfs dat korte feitelijke onderzoek is er nauwelijks geweest. Later, en dan moeten we even bladeren, is er door het gemeentebestuur aan het Openbaar Ministerie gevraagd of dat er wel zou kunnen komen, zo'n nader onderzoek. Dan moet ik even heel goed kijken, ja. En dan is de conclusie van het Openbaar Ministerie dat zeker in de gegeven omstandigheden de men daar niet positief tegenover staat, omdat er weinig mogelijkheden waren voor het aan het licht komen van nieuwe feiten. Er waren nog helemaal geen feiten, dus nieuwe feiten zijn er dan altijd. De procedure vrij lang kon duren en er geen zekerheid was dat de krakers zich bij de uitkomst van dat onderzoek zouden neerleggen. Nou, als het zich neerleggen bij de uitkomst van het onderzoek een maatstaf moet zijn om dat onderzoek te gaan houden, dan gaan we natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. We bladeren nog even door. Cijfers. De krakers waren uitgerust met helmen en kleding waarop de lange wapenstok geen uitwerking heeft, staat in de notitie. Gezien de ontstaande levensgevaarlijke situatie en de overmacht aan demonstranten en BMW spreken dan over 2000 demonstranten tegenover 80 politiemensen. Nou, dit is waarschijnlijk een van die omissies die in de notitie staan. Want naar onze waarneming, en wij waren daar steeds vertegenwoordigd zoals u weet, naar onze waarneming bedroeg het aantal demonstranten ten hoogste 300 tot 400 en geen 2000. En de politie waren er geen 80, maar het bureau voorlichting van de politie deelde ons mede dat het er minstens 100 moesten zijn geweest. Dus die cijfers kloppen niet helemaal. Wat de bewapening betreft van die 300 tot 400 demonstranten die er naar onze waarneming ongeveer waren, zijn er hooguit 20 tot 30 bewapend geweest met stokken en helmen. Dit even voor de goede orde. Dan komt er een heel verhaal over het overleg dat er is geweest tussen burgemeester, de officier van justitie en de hoofdcommissaris. Dan gaan de fractievoorzitters zich in de slag mengen. En dan komt er een brief van de 7 fractievoorzitters aan de krakers, waarin ze een aantal voorstellen doen, namelijk dat de rechtercommissaris moet gaan uitzoeken dat of het pand al dan niet legaal of illegaal gekraakt was, althans of het politieoptreden gerechtvaardigd was. Daarin zeggen de fractievoorzitters dat de gemeenteraad moet gaan beslissen over de toekomst van het pand. Ze wijzen erop dat de gemeente plannen heeft voor de opvang van bewoners van brandgevaarlijke pensions. En de 7 fractievoorzitters stellen in hun brief dat de barricades op de straat dienen te worden verwijderd. En wat doen de fractievoorzitters ten slotte in deze brief? Ten einde over dit advies aan de burgemeester een beslissing te kunnen nemen, verwachten wij uw antwoord voor 5 uur hedenmorgen. Het uitblijven van een reactie zullen wij als een afwijzing van onze voorstellen beschouwen. Getekend de 7 fractievoorzitters. Dit is een keihard ultimatum en het woord ultimatum zal in het verdere verloop nog een belangrijke rol gaan spelen. Houdt u dat even vast. Dan gaan we even verder bladeren weer. Overleg met Den Haag. Dan, op een gegeven moment, zaterdagavond, is er overleg tussen krakers en 5 wethouders. Dat gaat goed. Er wordt zelfs in de notitie gesproken, en dan moet ik toch weer even bladeren, dat overleg tussen de wethouders en de krakers. De indruk bestond dat er aan weerszijden werd gezocht naar vreedzame oplossingen van het conflict. De kansen hiervoor leken gunstig. Toch is dat niet zo gunstig afgelopen en dat komt volgens de krakers mede om 2 redenen. A, het televisieinterview van burgemeester Polak in het VARA-programma. Dat televisieinterview zou volgens de krakers olie op het vuur zijn geweest, want de burgemeester zegt daarin bijvoorbeeld dat, even kijken, wat hier gebeurt heeft niks meer te maken met een demonstratie voor een ander beleid. Dan noem ik er nog maar een, haal ik er maar 1 zinnetje uit. Bovendien is dat overleg afgebroken, zo zeggen burgemeester en wethouders, omdat de krakers zeker meenden te weten dat reeds vaststond dat de mobiele eenheid 's nachts om 4 uur zou ingrijpen. Die mobiele eenheid die zou niet ingrijpen, want een eindje verderop zeggen burgemeester en wethouders weer dat ze geconcludeerd hebben dat ingrijpen op zaterdagavond of zondagmorgen, gezien de risico's, onverantwoord zou zijn. Misschien was het tactisch geweest als BMW dat ook hadden meegedeeld, omdat een mogelijke oorzaak voor het niet meer zo goed verlopen van het overleg dat gerucht was dat 's nachts de mobiele eenheid zou komen. Nou, haal dat gerucht weg en de mogelijkheid tot overleg is weer wat groter geworden, denk ik. Ik blader even rustig door. Dan komen de 5 punten. Misschien herinnert u zich die nog op zondagmiddag live in onze uitzending. Burgemeester en wethouders hebben weer vergaderd met de commissie Openbare Orde. En daar komen 5 punten uit die door wethouder Zinnige rechtstreeks in onze uitzending worden bekendgemaakt. Maar daar zit 1 hele rare zin in. Wij willen maandag, dat is dus morgen, een gesprek beginnen over de toekomst van het pand. Daar willen wij een afspraak over maken. De toekomst van het pand, tussen haakjes opvang uit de brandgevaarlijke pensions, kan overigens met stukken worden aangetoond. Even daarvoor was duidelijk geworden dat die toekomst van het pand juist een onderwerp van discussie zou moeten zijn. Dat is het nog steeds, maar het is op zijn minst weer tactisch dom om dan tussen haakjes erachter te zetten, de toekomst van het pand, opvang uit brandgevaarlijke pensions. Want dat stond nou juist nog ter discussie. En dan ook nog dat de toekomst met stukken kan worden aangetoond. Er kan hooguit met stukken worden aangetoond dat de gemeente plannen had met die over die toekomst. Maar een toekomst kan nooit met stukken worden aangetoond als die toekomst nog ter sprake moet komen. Er komt dan de verklaring van de fracties waarin zij een beroep doen op het Openbaar Ministerie om mee te werken aan een oplossing. En dat slaat dan op de vrijlating van Nanda. Ik zal daar niet al te diep op ingaan. We komen langzamerhand op de zondagavond, die later heel erg belangrijk zou blijken. Burgemeester en wethouders die stellen nog eens dat het wegruimen van de barricades prioriteit nummer 1 heeft. Een punt daarin is dat het Wilhelmina gasthuis slecht bereikbaar zou zijn en dat ook de trams zouden moeten kunnen rijden. Daarvoor moesten de barricades weg. Misschien was het tactisch geweest om ook te praten, niet zozeer over het helemaal wegruimen van de barricades, maar op zijn minst doorgang verschaffen. Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk reageren de krakers afwijzend op de 5 punten, omdat die niet ingaan op de 3 eisen van de krakers. En die hielden het kort in: wij blijven in het pand, Nanda moet vrij en de mobiele eenheid moet de stad uit. Dan komt er na een vergadering die tot ongeveer 1:30 heeft geduurd van de burgemeester en de commissie openbare orde een laatste punt, een laatste brief. En daarin staat dat de van u ontvangen persverklaring vinden BNW tezamen met de 5 punten van BNW een basis voor een open gesprek. BNW vragen overeenkomstig onze 5 punten nu geen ontruiming van het pand. Zij nodigen u uit met een delegatie van 5 à 10 man hedenmorgen om 12:00 in het stadhuis dit overleg te beginnen. BNW gaan ervan uit dat u ermee akkoord gaat dat de barricade aan het begin van de ochtend worden opgeruimd door burgerlijke gemeentelijke diensten. De ME, mobiele eenheid, zal dan niet behoeven te worden ingezet. Tot zover is de hele commissie het met de burgemeester eens, maar in de laatste zin gaat de commissie niet helemaal akkoord. Die laatste zin luidt namelijk: ik verwacht voor 3:30 vannacht de bevestiging dat u hiermee akkoord gaat. De meerderheid van de commissie, en dat horen we achteraf, schijnt nu de burgemeester te hebben geadviseerd om geen ultimatum in deze brief te noemen. Geen 3:30 noemen dat er een bevestiging zou moeten komen. De vraag is nu, en ik hoop dat de gemeenteraad daar samen met het gemeentebestuur een duidelijk antwoord op kan geven. De vraag is of er misschien bemoeienis vanuit Den Haag is geweest, met name de minister van Binnenlandse Zaken. Het ultimatum is wel genoemd. De krakers hebben erop meteen gevraagd om meer tijd, omdat zij meer tijd nodig hadden om een definitief standpunt te formuleren. Ze hadden daar zeker een gedeelte van de volgende ochtend voor nodig. De krakers hebben een 30 minuten respijt gekregen. De krakers, zo horen wij van de krakers zelf, hebben beslist niet gevraagd om een 30 minuten, zoals wel in de notitie staat. Om 3:30 werd door de krakers gevraagd om een verlenging van de termijn met een 30 minuten tot 4:00, staat er. Volgens de krakers is dit absoluut onjuist. Hoe het toen verder liep, dat weten we. De burgemeester heeft ook om 4:00, toen ze dat 30 minuten ook hadden opgesoupeerd, geen antwoord gehad. Het niet op tijd kunnen brengen van een antwoord heeft hij als een negatieve reactie opgevat. Hij is zich toen gaan beraden en toen is de mobiele eenheid de stad ingerold. En hoe dat afgelopen is, dat weten we allemaal. Ik blader nog even door, ik slaap rommelig tegen de microfoon. Die ontruiming ging onder andere gepaard met helikopters die pamfletten strooiden. En dat is dan het laatste waar ik het over wil hebben, want de gemeenteraad zal nog een heleboel punten aan de orde brengen, hopen we. De pamfletten die vanuit de helikopter op straat werden geworpen, waarin een waarschuwing van de burgemeester van Amsterdam staat aan de mensen die zich rond het pand of op de barricades bevonden. Er staat 1 zin in die toch wel kwalijk lijkt. Blijf in de huizen, de kolonne, eenmaal in beweging, kan niet worden gestopt. Dat zou A betekenen dat ook mensen die lijdzaam verzet zouden plegen door de kolonne overreden zouden worden. B, het lijkt me met zo'n gedisciplineerde kolonne toch mogelijk dat, al is hij eenmaal in beweging, die zaak toch kan worden gestopt. Maar de burgemeester heeft dat allemaal er niet in willen zetten, denk ik. Hele lange notitie, ik hoop dat u het allemaal nog een beetje heeft kunnen volgen. U heeft gehoord dat we helaas het debat niet rechtstreeks uitzenden, maar ik beloof u dat we u gewoon zo goed als we dat kunnen verslag zullen uitbrengen van wat er in de gemeenteraad vanmiddag, vanavond en vannacht gebeurt.
Kort zijn, we gaan het vandaag hebben over iets wat de laatste weken erg in de belangstelling heeft gestaan, dat is namelijk de objectiviteit in de journalistiek. Eenzijdigheid, daar komt het in feite op neer. Ik zou graag willen weten wat objectiviteit, en niet alleen ik hoor, maar Er wordt zoveel over gesproken. Ik zou graag willen weten wat objectiviteit in de journalistiek precies is. Is het zo dat alle kranten, alle persmedia een bepaalde visie hebben, met een bepaald beeld naar gebeurtenissen kijken? Of is het zo dat er zoiets bestaat als objectiviteit? Dat is het onderwerp tussen 6 en 7. Iedereen is van harte welkom in Schiller. En de pils is goedkoop.
Geving.
De boom.
En om precies te zijn, het debat over de gebeurtenissen aan de Vondelstraat rond het kraakband daar. U weet waarschijnlijk allemaal dat dat debat vandaag gehouden wordt. Het is nu geschorst, maar het wil nog lang niet zeggen dat het debat beëindigd is, want vanavond en waarschijnlijk ook een groot gedeelte van de nacht zal het debat worden voortgezet. Vanmiddag hebben alle partijen in eerste termijn hun zegje kunnen doen en we zullen u zo goed mogelijk proberen daarover te informeren. Als eerste kreeg vanmiddag het woord de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Pelle Mug. Hij begon met eigenlijk waarom er ontruimd was in eerste instantie, namelijk was het pand bewoond, ja of nee. U weet dat er een secte in zat, de Jezuskinderen, die hadden het gehuurd of al was een overeenkomst met de eigenaar Verlinde. Volgens de PvdA-fractie heeft de politie fouten gemaakt. Er is niet goed onderzocht hoe dat nou precies zat. En sterker nog, nadat het gebouw voor de eerste keer ontruimd was, heeft de gemeente ook verzuimd om goed te onderzoeken hoe het nou precies zat. Vandaar dat die tweede ontruiming zomaar kon geschieden. En daaruit, uit die tweede ontruiming, is alle rottigheid voortgekomen. Dat de burgemeester Polak daarvoor geen verantwoordelijkheid neemt, want hij zou van die ontruiming niet geweten hebben en later nog gezegd hebben in de notitie dat het ook niet nodig was, dat vindt de Partij van de Arbeid veel te makkelijk. De Partij van de Arbeid sprak waardering uit voor het overleg dat Polak met de commissie Openbare Orde heeft gevoerd. Later sprak hij erover dat de krakers ook kansen hebben laten liggen toen het overleg eenmaal op gang kwam. En als we over overleg praten, dan komen we op het ultimatum dat in de nacht van zondag op maandag is gesteld. Dat was dat de krakers om 3:30 met een positief antwoord zouden moeten komen op de voorstellen. Zo niet, dan was er niets meer aan te doen. De meerderheid van de commissie had burgemeester Polak geadviseerd om er geen ultimatum in te zetten. Dat had hij toch gedaan. Pelle Mug zei erover dat er steeds overleg is geweest met alle partijen. En dat nu die beslissing van Polak om er wel een ultimatum in te zetten, dat hij dat toch wel een beetje vreemd vond. En als u dat stukje hoort, moet u in uw achterhoofd even houden dat burgemeester Polak heeft overlegd met de ministers in Den Haag en misschien wel onder druk heeft gestaan van Den Haag. En dat zal zometeen nog even terugkomen in het verdere verloop. Maar wat het ultimatum betreft, het woord aan Pelle Mug.
En dan is er nog iets wat ik graag aan u voor wil leggen. Kijk, u heeft vanaf het eerste moment is u in overleg getreden met de raad. Ik heb daar mijn waardering voor uitgesproken. Op een gegeven moment neemt u een bepaalde beslissing, waar ik dan direct op terug zal komen. Maar kan je dat eigenlijk wel vragen? Kan je eigenlijk van politieke partijen ze zo erbij betrekken, ze ook voor hun gevoel zo verantwoordelijk maken voor de gang van zaken, om dan uiteindelijk te zeggen van, mijn heren, het spijt me verschrikkelijk, maar ik heb die beslissingsbevoegdheid en ik neem hem ook. Ik denk dat wij toch naar een structuur zullen moeten dat dan die raad veel meer die verantwoordelijkheid gemeenschappelijk deelt. Want dat beïnvloedt natuurlijk ook het proces. En dan is er best een vorm te vinden waarin we aan de wet voldoen. Want de burgemeester heeft die beslissingsbevoegdheid. Maar een bindend advies is ook een constructie die best te bedenken is. En dan kom ik namelijk op het laatste punt van die nacht. Waarom het ultimatum? Waarom heeft u op dat moment de beslissing genomen dat die ultimatieve zin erin opgenomen zou moeten worden? Zijn er feiten bij u bekend die wij niet hebben kunnen weten als commissie Openbare Orde en die tot die conclusie hebben geleid?
Met andere woorden, staat Den Haag hier misschien achter? In zijn verhaal ging Pelle Mug ook in op de rol die het Openbaar Ministerie heeft gespeeld en hij verweet dat OM dat ze te formeel hebben gehandeld.
Ik trek de conclusie dat het Openbaar Ministerie te formeel handelt. Dat ze misschien wel onjuist handelt, dat is veel moeilijker om te. Maar te formeel, ze denken niet mee, daar hebben de politieke partijen en u en deze raad hebben daar geen grip op. Dat is een onafhankelijke macht en die macht die wordt niet onpersoonlijk gebruikt, die wordt vanuit een opvatting gebruikt. Want je kan wel zeggen, ik sta op de wet. En dat kan, maar je kan de wet ook op een andere manier interpreteren. Daar hebben rechtercommissarissen en officieren van justitie hebben daar de mogelijkheid toe. Maar op je strepen staan in deze situatie, op de wet staan, is ook een politieke keuze. En wij hebben dat ervaren als zijnde een politieke keuze om, als het daar in het gevecht tegen de krakers.
Al dus Pellemug. Als je onderhandelt, in dit geval was dat gemeentebestuur en krakers, dan moeten beide partijen geven en nemen. Maar de overheid zou eigenlijk nog meer moeten geven dan de andere partij, want de overheid is veel verantwoordelijker dan de krakers. En de gemeente is niet tot het uiterste gegaan, zei Pellemug ook nog.
Er zijn mensen die door het optreden van het geweld zich van het gemeentebestuur afwenden. Die zeggen van, daar hebben we niks meer mee te maken, dat zijn onze tegenstanders. De overheid moet buitengewoon voorzichtig zijn, wil ze geweld inroepen. Nog veel voorzichtiger dan krakers dat al behoren te zijn. Want de overheid is nog verantwoordelijker dan krakers. En als het moet, dan moet het aan het uiterste zijn. Wij waren niet tot die grens van het uiterste. Wij dachten dat het overleg nog door kon gaan. U heeft een andere conclusie gekozen. Maar we moeten dat proces beter beheersen. Omdat het schadelijk is. Het is schadelijk als zo'n geweld gebruikt moet worden. En schadelijk voor de toekomst. Omdat er bezig zijn om een overlegstructuur op te bouwen met grote groepen in de stad. En de overlegstructuur is in strijd met het gebruiken van geweld. En wij moeten weer uitleggen waarom we dat gedaan hebben en waarom we dat rechtvaardigen. En wij waren nog niet aan die uiteindelijke balans toe.
Al dus de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En er zijn Partij van de Arbeidsfractieleden die, voordat ze een standpunt innemen, eerst de antwoorden van de burgemeester willen horen. Veel korter aan het woord dan Pellemug was de woordvoerder van D66, Ernst Bakker. Hij strok ook sterk in twijfel waarom Polak niets had geweten van de ontruiming en de grond waarop die geschiedde. Want er zat toch wel degelijk aan dat hele geval een openbare orde aspect. En daarvoor, voor die openbare orde, is nou eenmaal de burgemeester verantwoordelijk. En die openbare orde, daarbij wordt politie ingezet. En de burgemeester, u raadt het al, is nou eenmaal hoofd van de politie. Hij plaatste grote vraagtekens bij de toekomstige bestemming van het pand. En benadrukte nog eens dat er snel een begin moet worden gemaakt met het ontwikkelen van een vorderingsbeleid. En bepleitte dat ook de leegstandswet snel door de Kamer zou worden gehaald. Hij heeft zich geërgerd aan minister Wiegel. Hij vroeg zich ook af waar die maandagavond was. De rol van de media trok hij in twijfel, maar hij sprak daarbij niet over ons, maar wel over de tv, met name de Tros en de Vara, waarbij de burgemeester er nog aan toevoegde dat de Tros wel een erg negatief beeld over Amsterdam had geschapen. Maar in het algemeen kon D66 instemming betuigen met het door burgemeester Polak gevoerde beleid. Na Bakker kwam het woord aan het woord de heer Steenbergen, fractievoorzitter van het CDA. En hij vond wel dat de weekend de partijen alles hadden gedaan om tot een oplossing te komen.
Nou, meneer de voorzitter, degene die dit weekend hebben meegemaakt, die zullen kunnen vaststellen dat alle mogelijke middelen die fractievoorzitters hadden, die wethouders hadden, om met deze krakers in contact te komen en om te proberen tot een middelijke oplossing te komen, dat die gehanteerd zijn. Meneer de voorzitter, wat mijzelf en mijn fractie betreft, soms wel eens over de grens van wat wij meenden dat zou kunnen heen. Maar meneer de voorzitter, juist om duidelijk te maken dat het de totaliteit van de Amsterdamse gemeenteraad was, die wilde proberen gezamenlijk tot oplossingen te komen, zijn we tot gezamenlijke uitgangspunten gekomen en hebben we acties ondernomen die door alle 7 fracties werden gedragen.
Maar die 7 fracties bleven het niet eens, want toen de vraag dus was op een gegeven moment, dat was de nacht van zondag op maandag, moet er een ultimatum in de brief, ja dan nee, toen waren de partijen het niet meer eens. Over het ultimatum, dus over die eindfase, nog eenmaal de heer Steenbergen van het CDA.
Meneer de voorzitter, dan komen we aan de eindfase. En de eindfase, meneer de voorzitter, daar was het volkomen duidelijk dat daar partijen, en de heer Mug heeft daar terecht op gewezen, dat daar fractievoorzitters de zaak en openbare ordecommissieleden de zaak anders taxeren. Men had op bepaalde groepen had men het vermoeden dat gelet op de stappen die gedaan waren, dat het mogelijk zou zijn om zonder geweld tot ontruiming van deze barricades over te gaan, terwijl anderen daar geen vertrouwen in hadden, gelet op de reacties die we met name in het bekende stuk wat als persbericht ons op zondagavond bereikte, dat die dat vertrouwen niet hadden. En dan, meneer de voorzitter, is het volkomen aanvaardbaar dat een overheid en met name een burgemeester die de openbare orde moet hanteren, dat die middelen te baat neemt die rechtvaardigen de actie die men moet ondernemen om zowel de veiligheid van degene die die actie moet ondernemen vanuit hun beroep als de veiligheid van degene waartegen de actie gericht is om die de minste risico's te geven.
En de grote vraag is dus, speelt Den Haag daarbij een rol, ja of nee? De heer Steenbergen sprak tot slot ook zijn steun uit voor het door BMW gevoerde beleid. Daarna komen we bij de PPR Peter Lankhorst. En die had, dat is dan niet geheel objectief, maar die had een prima verhaal. Hij ging onder andere in op de rol van de eigenaar van het pand, de heer Verlinden, die ook al eens eerder contact heeft gehad met de secte Jezuskinderen, namelijk waar het betreft een pand in de Warmoestraat. De Jezuskinderen hadden dat gehuurd voor 1 gulden per maand, om te doen lijken alsof het pand bewoond zou zijn. Op een gegeven moment moesten ze eruit. Dat pand in de Warmoestraat is nu een pension. Hé, dat woord pension heeft u al eens eerder gehoord. Over de rol van Verlinden ging Peter Lankhorst nog veel verder.
Voorzitter, ook een op zich natuurlijk buitengewoon belangrijk stuk wat op die zondag is uitgedeeld, ook aan de pers en wat ook raadsleden gekregen hebben, maar wat helaas niet meer voorkomt in de stukken die ons nu zijn overgelegd. Dat is het verhaal van de heer Badstra, die een berekening gemaakt had van het aantal personen wat dan gehuisvest zou kunnen worden in die Vondelstraat 72. Hij was eerst uitgekomen op 73 personen en omdat er 11 gulden per dag daarvoor vergoed zou worden, kom je dan uit op een rekensommetje van 289.000 gulden. Wat Badstra, die in nauwe relatie staat met Verlinden, voor dat pand zou vangen. En wat is natuurlijk aardig als brandgevaarlijke pensions van je gesloten worden, waar je geld voor vangt, dat je dan naar de gemeente gaat, dat zegt dat je nog een ander pandje hebt, dat je dat ter beschikking stelt, want dan kun je daar natuurlijk weer geld voor vangen. Nou, er was een berekening gemaakt en men kwam uit op 73 personen, had precies een kamerindeling gemaakt. Maar er is een telfout gemaakt, waardoor het niet 73 was, maar 57. En dan wil ik vragen, wie heeft die veranderingen in dat stuk aangebracht? Ik neem aan dat dat ambtelijke veranderingen zijn. En wat zie je dan? Dan wordt er gezegd, nou oké, om dan toch op dat geld uit te komen, pleuren we er overal 1 persoon bij. Dat betekent een kamer van 9 vierkante meter, waar eerst 1 persoon gehuisvest zou worden, dan komen er dan 2. Een kamer van 12 vierkante meter, nou voor 2 mensen toch niet al te ruim, dan pleuren we er nog eentje bij, dat zijn er dan 3. Voorzitter, op die wijze blijkt uit deze stukken, wordt er in Amsterdam ook in dat kader van, van de huisvesting brandgevaarlijk pensioens, wordt er geopereerd. Bepaald niet vanuit de mensen, maar vanuit het geld. We hebben nu die stukken, ze zijn onzichtbaar gemaakt en ik vind op zijn minst dat daar wel een paar heldere antwoorden op kunnen komen. Voorzitter, met deze mensen ging de gemeente in zee. En dan moet je het natuurlijk niet gek vinden als die berichten dan op die vrijdagavond opeens naar buiten komen, dat de krakers dan het gevoel hebben dat ze het morele gelijk weer aan hun kant hebben. De ene keer met de grote keizer, als je de eigenaar in Hongkong moet zoeken, maar achteraf blijkt dat hij al anderhalve maand zich zit te verkneukelen in Buitenveldert. Ja, voorzitter, en op deze wijze nu weer precies hetzelfde, dan kan je je voorstellen dat de grote delen van de Amsterdamse bevolking zeer veel sympathie hebben voor datgene wat de krakers zichtbaar gemaakt hebben.
En toen, nadat Peter Lankhorst dit had gezegd, was er voor het eerst publiek vanaf de publieke, of applaus vanaf de publieke tribune. Lankhorst ging ook in op het beruchte ultimatum.
En dan is de vraag, en dat was ook zichtbaar, als je u al die dagen daarvoor zag, kon je met u praten. Was er redelijk overleg mogelijk. Op die avond, op dat bewuste ogenblik, was het duidelijk anders. En dan is de vraag, wat waren de adviezen van de minister van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld? Ik denk dat dat daarbij ook aan de orde moet komen. Welke adviezen hebben de verschillende ministers gegeven? Want ik neem aan dat dat dan toch uiteindelijk, of ik neem het niet aan, het is duidelijk dat dat zwaarwegender geweest is dan het advies van de meerderheid van de fractievoorzitters.
En hij besloot met het uitspreken van zijn afkeuring van het door BMW gevoerde beleid. Volgende spreker was de heer Klaassen van de VVD.